Het is 9 uur geweest. En het is 19 december 2019. Binnen is het 2 graden. En buiten 3. Moet harder.
Buiten 3 graden. Buiten is het 3 graden.
En dit is Platypoes Serieus. Jumentje André. Vol actualiteit. Nieuws. Debat.
Doden. Dode mensen.
Dode mensen. En activisme. Toch?
Ja, soep, toch? Ging het over soep hebben vanavond, Bart?
Over soep. Soep. Precies. Zullen we bellen met Elke?
Nou, niet nu.
Oké, Elke heeft te maken met We met Are soep. Here. En die hebben een actie, morgen en maandag, om soep uit te delen aan het kerstinkopend doend publiek.
Oh, ik dacht aan de ongedocumenteerden.
Nee, dat zijn de ongedocumenteerden die gewoon gaan, de boel gaan zelf omdraaien soep. En zelf soep.
Aha. Wat een interessant idee.
Ja.
Jeetje.
Goed nagedacht. Ja, Elke zit daar heel diep in. Die weet okay. Er heel veel. Nou, heeft heel veel die gaan we over bellen. Okay. Dus dat
maar we gaan eerst even...
We hebben een studiogast ook.
Ja, we hebben een studiogast.
Die we normaal als externe, verre correspondent.
Onze Brexit-correspondent.
Precies.
Is here. Ja. In person.
Op een soort misschien sollicitatiegesprek. Want ja, wat moeten we nog over de Brexit zeggen?
Ja, daar gaan we het allemaal straks uitgewerkt over hebben.
Ja.
Dat is in de tweede helft van het programma, dacht ik.
Precies, we hebben belangrijke doden ook.
Ja, we hebben twee belangrijke doden te herdenken. Want een dag geleden, geloof ik, of 2 dagen geleden, las ik tot mijn grote schrik dat Panamarenko was overleden.
Zaterdag zou die zijn overleden, maar maandag las ik het, ja.
En ik weet niet hoe het met jou zit, maar ik vind Panamarenko gewoon een van de beste hedendaagse kunstenaars ter wereld. Ik heb hier al een keer geroepen dat Dick Verduld de beste levende Nederlandse kunstenaar is. Ja. Of was. Nee, hij leeft nog.
Nou,
en eigenlijk had ik willen zeggen dat dat met Panamarenko ook zo is. Ja. Maar dan voor België, de beste levende Bel. Ja. Alleen hij is dood nu. Ja. Dus dat kan ik niet meer zeggen. Nee. Maar het blijft gewoon een fantastische kunstenaar.
Ja.
Of tenminste, hij was een fantastische kunstenaar. Dus we moeten daar wel heel even aandacht aan besteden. En eigenlijk hadden we graag daar Matthijs van Boksel
over. Die gaan we toch niet bellen?
Nee, want die is ziek. Die hadden we aan het woord willen laten over Panamarenko. Dat gaat niet lukken vandaag. Misschien
ingewikkeld.
Volgende week of over
want
2 weken. Ja.
Er is nog iemand dood.
Oh jee.
Jules Deelder.
Ja, maar die ging het niet over Panamarenko hebben.
Nee,
okay.
Maar daar hebben we namelijk 2 gasten voor.
Oké, okay, dus we doen gewoon 0
voor
gasten
Panamarenko.
Voor Panamarenko.
Maar ik had
en dan
iemand,
ter namelijk compensatie doen we er 2 voor Jules.
Ik wist wel iemand.
En Jules die is gisteren pas overleden, geloof ik, toch? Of vannacht?
Klopt.
Of, nou ja. Maar eigenlijk zouden we daar eerst even Kimmel over bellen.
Ja.
Ter introductie, want Kimmel weet ook best veel van zowel Panamarenko als van Jules.
Gaan we dat met dit toestel doen of met jouw
nee,
magische
dat gaan we
toestel.
Met mijn magische nieuwe toestel doen, wat ik sinds enige week bij me heb. En wat ik nu uit mijn zak heb getrokken en ga aansluiten.
Ja, het ligt nu op de
Maar dus is dat akkoord dat we daar eerst met
zeker,
Kimmel
over
gaan
praten?
Hij
heeft ook meer noten op zijn zang dan alleen Panamarenko of Jules Deelder volgens mij. Verder is er impeachment gaande met Donald Trump.
Is dat zo?
Staatssecretaris Snel is opgestapt. Maar is dat andere rare, nare mens, is dat nou opgestapt vandaag?
Femke Halsema.
Nee, ja, die zat niet op de WIP. Ik bedoel die van Defensie. Over die bom.
Nou, als jij het woord doden naar mensen in de mond neemt, dan moet ik meteen aan Femke Halsema denken.
Ja, maar er zijn er zoveel, hè?
He? Nou ja, maar ik vind het. Om je eerlijk de waarheid te zeggen, begin ik haar met de dag naarder te vinden, hoor.
Ja, dat klopt. Dat klopt. Ze is heel naar.
En ze was al naar toen ze aantrad, maar dat is er niet beter op geworden de afgelopen 1,5 jaar. Dus,
ja, maar dat andere, dat die mevrouw die over Defensie gaat, die is ook, als je daar het doopceel van ligt, dan.
Maar weet je wat het grappige is? Ik denk dat ik sinds 1 jaar of 10 ben opgehouden met het registreren van de namen van onze ministers en staatssecretarissen.
Mis je wel iets, Ank Bijleveld?
Dus
ga eens even kijken of er
zegt,
nog is.
Als jij zegt dat, wie was het, staatssecretaris Snel?
Ja, Snel.
Is opgestapt.
Ja.
Dan denk ik van, oké, maar who the fuck? Was dat? Ik heb daar nog nooit van gehoord.
Toeslagen,
ik weet niet
affaire.
Wie dat was. Ik kan er geen gezicht bij bedenken.
Toeslagen. Dus die totaal uit de hand gelopen belastingdienst waar niemand meer grip op heeft.
En van welke partij?
D66.
Oké. Okay.
Dus even D66 kijken, Ank Bijleveld, is ze volgens Wikipedia is ze misschien nog wel of niet? Want ze had vandaag kunnen worden afgezet namelijk.
Oké. Okay.
Ze is minister, dus dan is ze niet...
Nee, die gooien ze er meestal niet zo snel uit. Ik ga Kimball even bellen. Misschien heeft Kimball wat...
Gaat het debat nog door. En ja. Wordt ze vanavond nog gewipt.
Staat de telefoon open?
Yes. Ja. Voor hem overgaan.
Nou, we hopen dat Kimball niet...
Ja?
Ja, hey.
Hallo.
Hey, hallo Kimball. Goedenavond. Welkom bij Pattenpoek Serieus. Wij willen eventjes met jou het dodennieuws van de week doornemen. Want er zijn maar liefst twee bekende mensen, althans ons bekende mensen en ook door ons geliefde mensen, overleden. Te weten Panarenko en Gilles Deelder. En dat weet
kijk
jij vast...
dan daar al aan de overkant met die sick snijder. Krijgt hij daar al de pleuris van dat wijf. Die loopt de hele dag maar over Amsterdam te zeiken. Toen ik nog in Amsterdam zus en toen ik nog in Amsterdam zo. Krijgt de tering met de Amsterdam en de tyfus erbij. Die bedoel je toch?
Ja, die bedoel ik inderdaad. Ja. En dezelfde Jules Deelder, die, heb jij dat ooit gezien? Bij een voetbalwedstrijd van het Nederlands elftal commentaar mocht leveren. Wat slechts tot één helft beperkt is gebleven. Omdat het Nederlands elftal in de eerste helft zo beroerd voetbalde. Dat Gilles Deelder zich de onsterfelijke woorden liet ontvallen over Ronald Koeman. Van nou, daar mogen ook wel eens 11 vrachtwagenchauffeurs overheen. En toen is hij in de rust is hij gewipt en vervangen door een traditionele voetbalcommentator. Maar ik vond het geniaal.
Ja, ik heb hem ooit in Paradiso op een poëzienacht... een voordracht zien doen. Het was heel laat, expres, onverstaanbaar. Ik stond op het balkon, dus ik keek naar beneden. Dat was maar goed ook. Want hij ging, iedereen kreeg geloof ik 10 minuten, maar hij ging gewoon 20 minuten door. Onverstaanbaar, Amsterdammertje pesten. En vervolgens begon Bibikov, Mike van Bibikov, hem plantenbakken naar zijn hoofd te gooien. Nou, dat liep uit op een rel natuurlijk en matten en... Nou, het was bijna carré.
Maar je weet dat Bibikov enorm bevriend was met Jules. Hè? Dat ook
uit Rotterdam ook.
Ja.
Ja, dus waarschijnlijk hadden ze dat van tevoren afgesproken.
Dat denk ik ook hoor, dat waren twee handen op één buik. Ik weet ook dat ik ooit in landvervlogen tijden met zowel Mike als Jules op een terrasje aan de Overtoom heb gezeten. En dat was reuze gezellig met beide heren. En er was geen onvertogen woord bij.
Ja, ja. Ja, het zou ook natuurlijk kunnen dat iemand nog speed van iemand kreeg. En wie ging dat betalen?
Ja, dat kan.
Je weet het allemaal niet,
hè. Maar goed, heb jij een beetje speurwerk kunnen doen? Vertel eens wat over Panamarenko.
Ja, Panamarenko is de Da Vinci van het nu, hè. En het enige wat ik weet is dat Matthijs van Boksel, die dus nu ziek op bed ligt, die heeft een boek geschreven, Morosophie.
Ja.
En Panamarenko blijkt ook lid van het college van de Patafysica.
Ja, ja, ja.
En hij noemde hem nu gepromoveerd tot de eterniteit.
Ja.
Dus tot de ether en de eternity.
Ja.
En daarin schrijft Van Boksel, de Belgische kunstenaar theoreticus Panamarenko, die overigens, hij heette anders, hè, Herman van nog iets weet.
Henry heette die.
Henry, ja. Panamarenko ontwerpt enorme vliegmachines met betoverende namen als General Spinaxis, U-Control 3 en Meganeudon. Hij staat in de traditie van Da Vinci, die ook vergeefse pogingen deed te vliegen. Da Vinci construeerde een helikopterachtige luchtschroef, een valscherm in de vorm van een kast en een vliegapparaat dat met menskracht het principe van de vogelvlucht trachtte na te bozen. De piloot brengt met handen en voeten een door trekkabels aangedreven mechaniek in werking dat vleugels op en neer en heen en weer laat klappen. Het project van Da Vinci hebben tot op heden hun poëtische kwaliteit behouden, al zijn ze wetenschappelijk van nul en generlei waarde geweest.
Ja, dat denk ik dat ook een beetje voor die dingen van Panamarenko geldt dan, toch?
Ja, nee, precies. Het grote verschil is dat Leonardo iets zocht wat nog niet was ontwikkeld. De techniek van het vliegen, terwijl Panamarenko wanhopig van de grond probeert te komen.
Ja.
Al leven we inmiddels in het tijdperk van de ruimtevaart. Hij slaat de geschiedenis over, sluit zich aan bij Leonardo. Als eenzame pionier werkt Panamarenko aan de technische vooruitgang alsof de wereld heeft stilgestaan. Dus ja, hij vindt het eigenlijk falen op hoog niveau, noemt Van Boksel het.
Ja, ja, nee, dat klopt. En weet jij ook waar die naam vandaan komt, Panamarenko? Want dat is natuurlijk een pseudoniem, hè?
Ja, dat ben ik even kwijt. Weet jij
het? Nou ja, ik ben het ook even kwijt. Volgens mij had het iets te maken met Pan Am Airlines.
Oh ja, en, Pan Am Airlines.
Dan is het zoiets als Pan Am en dan nog iets en dan Enco. Dus hij heeft zich gewoon vernoemd naar een luchtvaartmaatschappij. Dat, en dat heeft hij al heel snel gedaan. Hè. Dat was al helemaal in het begin van zijn carrière. Dus hij heeft gewoon eigenlijk altijd al iets met vliegen gehad.
Ja, precies. Dat die Pan American Airlines and Company. Maar er was ook een Russisch oud-generaal, ja. Politicus, ambassadeur in de Koude Oorlog met de naam Ponomarenko.
Ja, ik heb hem nu voor staan, ja. Bart ook, geloof ik. We kunnen dat er even bij pakken.
Arie van Herwegen. Ja,
ja. Ja. Dus hij komt uit België, uit Antwerpen, uit een eenvoudige familie. Zijn vader of zijn opa, geloof ik... was communist. Hij was eigenlijk al meteen enorm geboeid door vliegtuigen en alles wat ermee te maken had. Kan jij dat even overpakken? Want ja, mij doet hij het niet.
Verder voorlezen.
Nou ja, ik ben even benieuwd waar die naam ook alweer vandaan komt.
Hier staat het, Pan Am. Hier, Pan American Airlines and Company.
Ja, dus toch.
Ja, ja, ja. Ja. En Ponomarenko.
Een Russische oud-generaal uit de Koude Oorlog met de naam Ponomarenko.
Ja, maar heeft hij zich daar ook naar vernoemd? Dat kan je natuurlijk afvragen.
Ja, maar goed, dat soort dingen zijn natuurlijk altijd een beetje vaag. Hè?
Oh, ja. Overigens vanavond op Canvas, ook wel België 2 geheten.
Ja, wij noemen dat gewoon België 2, hè?
Is om 23:20 het universum van Panamarenko.
Dat wordt nog uitgezonden. Dus de mensen die live naar ons luisteren, die kunnen daar nog naar kijken straks.
Ja, die kunnen ook naar België gaan.
Peter Pennings zocht hem bij hem thuis op. En zij probeert de kunstenaar te doorgronden als mens en als kunstenaar.
Ja.
Prachtig.
Oké. Okay. Nou, ja.
En of dat daar dan lukte, dat mag u zelf beoordelen.
Nou goed, voor de rest moeten we maar gewoon wachten tot... Matthijs weer beter is om nog wat dieper op het universum van Panamarenko in te gaan. Weet alleen dat ik zijn werk fantastisch vond. Ze staan bijvoorbeeld op de Hoge Veluwe of in het Krullenmuller Museum. Er zijn een aantal dingen van Panamarenko te zien. Dus als je geïnteresseerd bent, zou ik zeggen van ga alsjeblieft kijken. Het is geweldig, het is hartstikke mooi.
Ja, dat is een goede ding, inderdaad.
Ja, dan nu even Jules. Wat kan je over Jules vertellen?
Nou, dat was een Citroën Fil. Hij reed altijd in een Citroën SM. 96 klapte zijn linker voorband toen hij met de journalist naar Parijs reed. En met 160 km per uur heeft hij dat overleefd. 100 km voor Parijs moesten ze naar een garage in het plaatsje Royer. En daar is alles weer gefixt. En een jaartje later reed hij met CX. Hij vond het trouwens een takkenwagen, maar wel een mooie. Reed hij bijna totaal los tegen een Duitse brandweerwagen in Europort. En eentje die naar het oostfront racende brandweermof noemde die. Even kijken, op 22 januari 2002 werd er ten onrechte zijn dood al aangekondigd. Het bericht kwam in de wereld nadat een hacker had ingebroken op de website van RTV Rijnmond. En daar een bericht plaatste over zijn overlijden.
Weet je dat een ontzettend raar verhaal is, Kimbel? Ik wil best geloven dat het gebeurd is, hoor. Maar waarom zou een hacker... de moeite nemen om dan in te breken op de site van RTV Rijnmond en dan de dood van Jules Deelder of all people daar aankondigen. I don't get it.
Nou, ja, het is 2002. In die tijd had ik een atelier in Wassenaar. En dat deelde ik met een paar jongens, ICT-jongens uit Den Helder, slimme jongens. En die gingen ook s'avonds voor de grap gewoon Access for All even laten crashen.
Ja, nee, dat begrijp ik wel, maar het gaat mij om het feit dat ze dan dat ze de dood van Jules dan aankondigen als grap. Dat begrijp ik niet.
Nee, je... wat daar de reden van is, ja, ik weet het ook niet.
Nee. Maar wat wel weer fascinerend is, is dat wat ik fascinerend vond aan het hele verhaal was dat Jules toen 57 was. En ja. hij is nu op 75-jarige leeftijd overleden.
Ongelooflijk.
Ja, dus, dat kan toch geen toeval zijn?
Nee, het kan geen toeval zijn natuurlijk.
Hey, kijk, dat nieuwsbericht werd overgenomen door het Utrechtse Nieuwsblad en RTL Nieuws. En ja. Op RTL Tekst prijkte het ook even, waarin werd gerefereerd aan die UN-site. Dus misschien was het gewoon wel een stedengevecht, weet je wel? Dat de Rotterdammer had weer iets gezegd over Utrecht. Of weet ik
wat. Het was wraak van de Amsterdammers op dat gedicht wat jij aan het begin van de uitzending hebt voorgedragen. Nou snap ik het.
Mooi.
Ja. Overigens is zijn dochter Arie in september 2018 getrouwd met een Amsterdammer.
Oké.
Okay. Ja.
En dat vond hij goed?
Dat feestje van die trouw. Ja, want dat feestje. Zij woonde in die kelderwoning bij hem aan de Maten-Nesserlaan in Rotterdam.
Ja.
En daar is een soort kelderverdieping. En daar is het feestje gegeven met verkleedpartijen, muziek. En dat drumt Jules ook mee. En hoe heet die actrice uit Rotterdam? Die zingt ook nog een deuntje mee daar. En dat is allemaal op YouTube is dat na te zien, dat feestje.
Okay.
Dat
was grappig,
ja.
Okay.
Maar hij, kijk, het is ook geen groot, hoe heet het, oude bomen niet te verplaatsen. Hij was net verhuisd. Hij woonde in Maten-Nesselaar, maar hij was een paar straten verderop verhuisd.
Okay.
Had hij misschien niet moeten doen.
Ja. Nee. Maar het stortte in, las ik.
Ja. Goed, we gaan eens even bellen
met
de weduwe van Johnny van Doorn.
Zullen we niet eerst Diana bellen?
Nee, want ik heb aan Yvonne beloofd dat ik haar al om 5 over 9 zou bellen.
Oh ja, dat is... Ja, maar ja, als je zo laat aankomt...
Ja, Bart.
Ja, bel lekker. Ja. Hey, maar ja. Kimmel, dus dan word je weer weggebonjourd, begrijp ik.
Nee, maar hij mag straks weer terugkomen.
Oh, ik had nog iets over het verf van de Haarlemmerpoort.
Ja,
straks. Ja, we waren dat. We waren voor de tweede helft van de
uitzending. Dat moeten we hebben. Dat doen
we voor de dood van Markies de Sade.
Straks in deze uitzending.
Voor de dood van Markies de Sade.
Nee, serieus. Straks met meer Kimball.
Geef je op Amsterdam.
Ja. Ongelooflijk. Je zult het niet geloven, maar straks hoor je het in deze uitzending van Pattenpoes Serieus. Je met André op de 88.3 FM Stereo. Radio Pattenpoes.
En nu bellen we even met Yvonne van Doorn.
Moeset van Doorn. Ja, die kent het.
Ik ken haar niet, jij kent haar wel, dus misschien dat
nee,
jij...
Nee, ik vind echt dat jij het maar moet doen. Hè.
Nee, ben je gek. Nou, maar we gaan in ieder geval even vragen...
Ze weet dat we bellen in ieder geval.
Ja, Yvonne.
Ja, hallo Yvonne. Dit is Bart en ik ben samen met Menno van Pattenpoes Serieus met André. We bellen je omdat Jules Deelder is overleden.
Ja, dat weet ik.
Ja, en dat zal niet licht vallen, want je kende hem natuurlijk al heel lang ook, misschien.
Ja, dat klopt. Ik heb Jules leren kennen, dochter, eind 65. Dat was natuurlijk ook omdat Jules in poëzie in Carré zat. Simon Vinkenhoog had hem toen uitgenodigd. En natuurlijk Johnny van Doorn ook. Zij waren de jongste van, wat ik eigenlijk leuk vind om nog even te refereren, hoe heet dat? Dat zij de jongste van de avond waren toen. Dat was de 66. Ik denk dat ze toen misschien 22 jaar waren, wij. Dus ze schelen maar een week uiteindelijk.
Oké. Okay. Ja. En het is een ontdekking van Simon Vinkenoog. Die heeft hem ontdekt en daar gelanceerd. Want ik had begrepen dat het zijn debuut was.
Dat is niet weten of het reden. Natuurlijk, Simon heeft Johnny ooit ontdekt. Die had gehoord, er was een fenomeen in Arnhem. En dat fenomeen wilde Simon heel graag zien. Hij is toen met een aantal mensen naar Arnhem afgereisd. Uiteindelijk heeft dat in een uitnodiging van Hugo Klausma, die Johnny opeens een opening moest doen. Maar ik geloof niet dat dat nu... Is dit nu...
Nee, ik bedoelde eigenlijk een Jules zijn debuut maakte op Poëzie in Carré. Zo lees ik dat. Want Johnny ken ik het verhaal wel, ja.
Ja, en ik ken het verhaal van Jules is eigenlijk een beetje ook het verhaal van Johnny. Het is het gekke. Deze twee dichters, 22 jaar of 21 jaar, de een komt uit Rotterdam, dat is Jules, en de ander komt uit Arnhem, Johnny. En ze hadden in wezen al zoveel gemeenschappelijk, omdat Rotterdam was gebombardeerd, Arnhem was gebombardeerd. Dus ze hadden, en ze waren geboren een week na elkaar. Dus ze hebben altijd nu, ook merk je wel in hun proza vooral, dat ze ja, toch heel veel dingen gemeen hebben. Dat herken ik dan onmiddellijk natuurlijk. Nou, oké. Verder?
Ja, wanneer heb jij Jules voor het laatst gezien, Yvonne? Dit is Menno. Dat
is een hele goede vraag. Ik heb hem gezien. Ik heb hem gezien bij de Bezige Bij, op het feest van de Bezige Bij. Dat was een aantal
dagen. Vorige week, toch?
Bijdag was dat, ja. En ik moet je eerlijk zeggen, ik had hem al misschien al 3 jaar niet meer gezien. En ik kom hem daar tegen. En we hadden een heel leuk gesprek. Ik kan je ook nog een leuke anekdote erover vertellen. Ten eerste ben ik heel blij dat ik Jules gezien heb. Ik wist echt alleen niet dat het de andere keer zou zijn, of course.
Maar was er iets aan hem te zien waarvan je dacht van hij ziet er niet zo goed uit of het gaat niet goed met hem?
Dat zien meer mensen wel niet. Maar ik had niet echt het gevoel dat Jules nou nu zou overlijden. Zo kort nadat ik hem gezien had. Hij zei, nou, dat fragiele en dat dingen, dat hebben meer mensen. Toen heb ik een kamper, dus ook dat fragiel om die leeft. Nog steeds, het is niet zo goed.
Die is ouder. Die is ook ouder.
Ik kan toch niet dat ik zeg van, ja, hij gaat dood, niet dood. Maar ik moet je eerlijk zeggen, dus het was heel leuk om te zien. Mag ik iets heel leuk vertellen? Ik zei ook tegen Jules van, je hebt de allereerste keer dat je prijs kreeg, was het nog niet van door prijs. Maar ik zei dus ook van, vind je het nou niet eigenlijk tijd worden dat je PC hoofdprijs krijgt? En nou, daar stond hij niet onwelwillend tegenover, moet ik zeggen. Ik had nog helemaal niet het gevoel dat hij deze vandaag zou overlijden. Misschien krijg je die PCO-prijs toch niet. Ik zei toen ook van, nou, het hangt ervan af wie in de jury zit. Klopt. Als er nou toevallig iemand in de jury zou zitten die enorm van jazz hield, ben ik zeker dat hij de PC-hoofdprijs had gehad als hij nog geleefd had.
Ja, ja. Het is, wat mij opvalt trouwens bij Jules Deelder, is dat hij zich eigenlijk, net als Johnny, zijn eigen weg ging ten opzichte van het literair establishment. En ook daarmee eigenlijk geen kans had op zo'n prijs. Begrijp je wat ik bedoel?
Ja, dat begrijp ik. Eigenlijk, je hebt natuurlijk twee stromingen in de poëzie, hè? Waarvan de onbegrijpelijke poëzie krijgt altijd meer prijzen dan bijvoorbeeld, zeg maar, Jules of Johnny. Of ik heb altijd gevonden dat het jammer is dat alleen maar de intellectuele dichters een prijs krijgen, maar niet de dichters die te begrijpen zijn. Zoals Jules bijvoorbeeld.
Ja, dat zeg je heel mooi.
Ja, vind je?
Ja, dat vind ik.
Vraag maar.
Ik heb eigenlijk niet heel erg nog een vraag. Ja, ik wil je...
We willen je condoleren.
Condoleren, ja, met dit verlies.
Ja. Dankjewel, want ik ben nog... Eigenlijk toen ik het hoorde vanochtend, ik zag het op Facebook. Ik ben ook al lid van Facebook tegenwoordig. En zag ik opeens dat Jules dood was. En ik wens Annemarie en Arie en eigenlijk Jules, ik denk aan hem. Ik kan niets anders zeggen, maar ik ben nog steeds in een diepe shock.
Ja, je bent er heel erg van ondersteboven, dat kunnen we begrijpen. Hé, maar heel fijn dat je eventjes met ons je gedachten en herinneringen aan Jules en aan Johnny wilde delen. We gaan nu even met Diana Ozon bellen, geloof ik. Die ook het over...
Ja, ik heb wel wat herinneringen, Jules. Oké, doe de groeten.
Ja, dag.
Doeg.
Oké, dit was Yvonne van Doorn.
Mousset.
Mousset. Die iets over
Arnhemse ook.
Gilles Deelder met ons wilde delen. Ja, Diana zit ook al in mijn telefoon, geloof ik. Maar misschien moet je het nummer even geven.
Ja, dat heb ik.
Bart, zit ze klaar?
Ja, okay. Volgens mij wel. Een andere keer kon ze
je hebt het wel
eten.
Voorgeproduceerd.
Oh, ik heb het voorgeproduceerd.
Ja.
Heb je het al? Hier, dit is het. Je hebt het al.
Ja, ik heb het.
Hoi, hallo.
Hallo. Ja,
hallo Diana. Bart en Menno hier van Patapoes Serieus. Je bent Jendré, je bent live in de uitzending.
Ja, hallo. Oosom, ja.
Ja, ja, Diana Oosom. Dichteres. Jij bent van een andere generatie. We hadden Yvonne van Doorn Mousset net aan de lijn. Die Gilles Deelder kende eigenlijk vanaf voordat hij zijn debuut al had gemaakt. Jij hebt natuurlijk bent begonnen als dichter toen hij al er was. Dus dat is misschien toch heel anders. Kan jij iets over hem vertellen?
Nou, ik begon met het voordragen op podia. En Gilles Deelder was inderdaad een van de dichters die, net als Johnny van Doorn inderdaad, en Simon Vinkenoog, die ook op de podia in jongerencentra en op festivals voordroegen. De meeste dichters, dat was een tamelijk verstilde toestand die zich echt in het literaire circuit afspeelde. En wij gingen naar jongerencentra. Toen ik naar jongerencentra ging, althans, trof ik ook Deelder daaraan. En hij, strak gekleed, zonnebril op en lange verhalen die hij voor een groot deel uit zijn hoofd kon. Wij werden popdichters genoemd. En omdat we voor jongeren publiek, poppubliek konden optreden. En eigenlijk was dat het moment waarop er ineens een enorme comeback van Jules zijn poëtische carrière plaatsvond. Echt een het, terwijl hij nog heel hartstikke jong was. Kreeg zijn poëzie een enorme impuls. Althans, zijn poëzie maakte hij natuurlijk al. Maar zijn optredens kregen een enorme impuls door al die zalen die hij afging. En de boekverkoop aan Avenant. En hij kwam op televisie. En hij ging in reclamespotjes meedoen. En we kwamen elkaar regelmatig tegen dat hij op dezelfde plek moest zijn waar ik bijvoorbeeld moest zijn. Of Johnny van Doorn, net eerder genoemd. Bart Sebot.
Juist, de podiumdichters van Nederland. En ben je eigenlijk ook inhoudelijk door hem beïnvloed? Zeg maar, hoe je dicht? Heeft dat ook ermee te maken?
Nee, ik ben niet inhoudelijk beïnvloed door hem. Hoewel ik wel kan zeggen dat hij bijvoorbeeld vond van dat je nooit moest zwichten voordat je zegt van nou, dit vind ik, mensen zeggen van dit moet je niet zo zeggen, dat moet je zo zeggen. Daar moet je nooit voor zwichten. Dan moet je gewoon altijd helemaal je eigen koers blijven varen en niet aan de waan van het moment overgeven. Niet dat ik dat wel deed, maar dat soort discussies hadden wij natuurlijk wel over waar de opwinning in de zaal, hè, de ene keer mag je niet vloeken en de andere keer mag dat weer niet. Ieder moment gewoon bij jezelf blijven. Dat is eigenlijk het belangrijkste. En daar is hij natuurlijk een voorbeeld. Maar niet alleen hij, ook anderen die eerder dan ik zijn geboren, zijn mij natuurlijk als voorbeeld om bij jezelf te blijven. En doorzettingsvermogen, ja, dat is iets, dat moet echt uit de mensen zelf komen. Maar we hebben het over de mens Deelder. Trouwens, een titel van een van hem, mm-hmm, van Jules. Laten we het over Jules hebben.
Ja.
Ja, want hij is vandaag overleden. Ja. En dat is toch een heel bijzonder mens. Een van de keren dat ik hadden een lekke band. Mensen brachten ons naar het station en we hadden een lekke band. En in de middel van niets, echt in de verste wegen, geen verkeer, geen gebouw of iets te bekennen. Alleen maar bomen en akkers. En wat nu te doen? GSM's bestonden nog niet, dus er kon niet gebeld worden naar de ANWB. Jules die hangt zijn jasje op de deur, hoek van het portier van de auto en vraagt van, heb je een krik? En hij haalt die band eraf en doet er een reserveband om. Nou, dat stonden allebei wel versteld, maar daarna is hij zelf auto gaan rijden, want het ging zo goed dat hij een mooie auto kon kopen. En daar heb ik ook een aantal keer in gezeten en... hij kon hard en goed rijden, maar wel was voorgesteld in een fotootje van zijn dochter. Het dashboard moest plakken. Ja.
Ja, oh. Ja. Oké.
Okay. Ken je nog een paar leuke anekdotes, Diana, over Jules of in gezelschap van Jules? Ik moet bijvoorbeeld denken aan een verhaal wat ik ooit van Babette hoorde. En, wat ik met...
Babette van Lode, ja. Cineaste?
Ja, ja, ja. Wat ik niet meer zo heel goed kan reproduceren, maar dat had te maken met Jimi Hendrix. Dus dat speelt zich af ergens eind jaren 60.
Ik ben 11 geworden in 71, dus de eind jaren 60 heb ik Jules niet meegemaakt. Nee, en Jimi Hendrix ook niet.
Maar goed, maar die verhalen deden natuurlijk wel de ronde. En ik vond het wel een indrukwekkend verhaal, want het ging eigenlijk over drugsgebruik natuurlijk. Eind jaren 60 in Amsterdam, Jimi Hendrix, die zat natuurlijk helemaal van voor tot achter en van onder tot boven onder de drugs. Dus die was hier voor een optreden en die was blijkbaar niet weg te slaan uit het huis van Jules. Dat was dan niet in Amsterdam, maar in Rotterdam. Maar die schijnen samen verschrikkelijk aan de doop te hebben gezeten destijds. En dat vond ik op zich wel... Dat sprak toch wel tot de verbeelding. Want Jules is natuurlijk wel inderdaad ook gewoon een andere generatie dan dat wij zijn. Hè? Want wij zijn toch meer van de punkgeneratie of de nieuwe...
Nou, dat is dus het bijzondere. Dat Jules die heeft bijvoorbeeld opgetreden in de punk, voor de punkgeneratie, in de punktijd. Ook was hij op een festival wat, meen ik, door het punkfanzine Raket van Rotterdam.
Rock Against Religion.
Rock Against Religion. En hij staat daar op dat podium in zijn lange leren jas. En staccato gaat hij door. Terwijl het daar wordt allemaal bier gegooid. En er wordt gespuugd. En er is een enorme chaos. En hij gaat onverstoorbaar door. Hij laat zich niet van zijn stuk brengen. En maakt zijn show af.
Ja,
heel,
ja.
Heel bijzonder. Dat is dus... Ja, hij kwam vaker in, maar daarna is dat nooit meer zo gebeurd. Dat was een Bob Visser, die maakte destijds filmpjes voor de VPRO. Voor
Neon,
de,
toch?
Neon, ja. Onder andere. En het heeft ook nog een paar andere namen gehad. En daar zijn die beelden terug te vinden.
Ja.
Ja, het was wel eens zo dat hij had zo'n keurig platenkoffertje waar je singeltjes in mee kunt nemen, had hij bij zich. En daar had hij zijn laboratoriumgereedschap in zitten om speed te kunnen gebruiken. En is dan komen in een of andere honk terecht en ik zeg, Jules, er zit blauw licht in de wc. Doe maar hier. Hè? En van... normaal was dat iets wat deed hij heel discreet. Hij propageerde dat drugsgebruik absoluut niet.
Nee. Dat nee, zeker
hij ging
niet.
Altijd eventjes met dat koffertje naar een afgelegen ruimte. Ja,
ja, ja. Ja,
ja en... maar... ja, het is toch wel heel bijzonder dat hij... Dat hij zo mooi oud daarmee. Ja, kijk, aan de andere kant, de Rolling Stones zijn er ook nog, hè?
Ja, maar volgens mij is
dat niet zo mooi, hoor.
Ja, of denk aan William Burroughs. Die werd er toch ook verschrikkelijk mooi oud mee. Met al die drugs die hij gebruikte. Dus dat is blijkbaar toch iets wat bepaalde drugs in ieder geval met een mens kunnen doen, lijkt mij.
Conserveren bedoel je?
Ja,
ja. Ja. Ja, niet om het te propageren, want ik gebruik zelf helemaal geen drugs. Ik rook niet eens sigaretten of zo, of iets anders. Maar Jill er een keer heeft gezegd tegen mij van als dood je eenmaal voorbij is gegaan, als je dat hebt overleefd, duurt het een hele tijd voor die weer een keer langskomt.
Mooi.
Ja, dat was bedoeld om een hart onder de riem te steken.
Ja. Ik vind het eigenlijk wel een mooie afsluiting voor
De herinnering aan Jules. Als de doodje eenmaal. Wat zijn nou? Als de dood eenmaal voorbij is geweest, duurt het een hele tijd voordat hij weer langskomt, toch?
Juist. Ja.
Heel goed.
Precies.
Nou ja, helaas is de dood dus nu uiteindelijk voor de tweede of misschien voor de derde keer bij Jules langsgekomen. En heeft hij hem van ons weggegrist. Maar we zullen het niet vergeten. Ja. Net zo min als dat we Johnny van Doorn zijn vergeten. En Mike van Bibikoff en William Burroughs natuurlijk. En al die andere grote.
Ja, ja precies. Want die horen ook wel inderdaad bij elkaar. Dat is zeker zo.
Ja. Ja. Oké. Okay. Hey, dankjewel. En tot gauw.
Tot gauw.
Hoi, hoi.
Goeie avond.
Yes. Doeg. Zeg, ik heb een stukje voorgezet van live Poëzie in Carré. Dat is dan de eerste keer dat... Dat hij optreedt.
Oké.
Okay. Zeggen ze.
Zullen we nu...
Dat komt nu.
Ja, dan, maar daarna... even met David...
David die vervet zich dood hier.
Hij verstaat helemaal niks
van. Nee, hij verstaat ook niks van.
Dat heb je als Brexit-correspondent.
Uit drie luidsprekers tegelijk Sunny Boy. Het ene moment lachend als een kind. Blij met zijn fluitje van een cent. Dan plotseling als hij dieper in zijn tas met tranen kijkt huilend. Een oude man... Een baardje en een bolhoed. Die bijna verontschuldigend in de microfoon mompelt. I'm Sunny Boy Williamson. En ik denk aan de 2 minuten stilte die we voor hem hielden. Op het Richmond Jazz Festival 1965. I'm gonna make London my hometown, for sure. En ik kan hem geen ongelijk geven. Denk het aan Mark die op zijn kamer in Notting Hill Gate. Met de spuit in zijn arm. Tussen 2 kotskrampen door. Plotseling begon te praten over de schoonheid die schuilt in en achter iedere regel van Shakespeare. Terwijl ik me in opperste verbazing zat af te vragen wat die zouteloze foto van koningin Elisabeth boven de kachel deed.
Vanochtend...
Oh, oké, dat gaan we de volgende. Ja, het ging achter elkaar, hè? 26, 25 dichters.
Van wanneer was dit?
Dit is 28 februari 1966.
Ja, wat ik wel grappig vind is dat je hoort dat het Jules Deelder is. Maar hij
probeert heel keurig Nederlands te
praten. Hij heeft nog helemaal niet dat staccato-achtige waar Diana het over had.
Ja, ja, maar dit is natuurlijk ook echt van 22. Ja, dat is natuurlijk helemaal niks. Moeten we nu nog een andere laten horen?
Misschien einde van de uitzending. Ja, ja. Maar we gaan eventjes over naar een heel ander onderwerp.
Ja, ja. En overigens nog respect naar Rotterdam. Hè? Want Rotterdam, daar komt het natuurlijk heel hard aan, dit verlies. Want wat hebben ze verder eigenlijk in Rotterdam.
Hebben we geen luisteraars, toch?
Dat weet je niet natuurlijk. We zijn op internet.
Ja, dat is waar.
Oké, en nu praat opeens... suddenly we have to speak English.
Into a different language.
Who do you think would win the election? Oh, they have already been there.
Yes, it's bad. It's very, very bad.
I read today that... each party has a different amount of seats they get for per vote. And Boris Johnson got the most, but that's the English system.
Yes, it's a strange system, and it depends on the opposite of proportional representation. It's divided up into constituencies, and it's the number of constituencies that... the proportion of constituencies that you win that determines who has got the power in Parliament.
But do you know what the amount of votes was proportionally with the at the last election?
Yeah, the Conservatives did not get the most of the popular vote, no. But they got the most of the constituencies.
But who got the most of the popular vote?
Well, it's kind of divided up into three. So basically, the main thing is it is a Conservative majority, basically.
Yes, of course, but I mean, but proportionally they had something like 30-35%.
Exactly, yeah. Exactly. So you know, they couldn't be said, but that's the system, you know, and everybody knows what the system is, and. The best we could hope for was a hung parliament, but what many people on the left and many people in the Remain part of the country were hoping for was the possibility of a hung parliament. But actually, many, many people didn't want that. They just wanted some kind of resolution. They prefer it worse, but what they don't want is it actually just being... I haven't got my glass.
No, it's okay. I'll read it. Can we impeach Boris?
The night is young.
Yeah.
Impeach Boris.
But David, but please give us a little bit of analysis of about what happened, you know, because we've had you on the show for quite a few times last year.
Yeah.
And one of the things that you said, as far as I can remember, was that probably. The majority that was there with the referendum for Brexit was kind of shrinking. It was becoming smaller.
Yes.
So, what can we make of the analysis that we read in the papers that Brexit was actually the reason that this happened, that Johnson got such a big majority? Does that mean that your analysis has been wrong, or has something else been going on?
The analysis wasn't wrong, because the majority for Remain, not a huge majority, but there has been a swing in the opposite direction, is in fact the case. What was not the case was that majority was not able to coalesce around a given group. It was split. The Remain vote was split into multiple parties. So Johnson was able, once Nigel Farage and the Brexit Party said, right, we're going to withdraw from this race for the most part and not contest Tory seats, so we're not going to split the Leave vote, that meant that our cause, the Remain cause, was lost. Remain vote was split, the Leave vote was rock solid secure. So it isn't a question of the majority, it's a question of the flawed strategy and the flawed, the lack of guts, basically, of the Remain contingency, who were not willing to put country above party loyalty.
Can you give any reason for that? Because it sounds completely unreasonable.
Well, it's very hard. It's a very tribal system, the English system. We're not used to the continental European approach, where you make compromises, you make concessions, you're used to making coalitions across the parliamentary divides. The English system is all about contestation, it's all about kind of combustible politics. So the tribes you belong to are very, very powerful. For the Labour Party, to make an alignment with the Liberal Democrats would be an anathema, because they saw the Liberal Democrats as going into bed with the Tory Party in the Cameron regime and bringing about the politics of austerity. So they found it understandably difficult to put aside their feeling that they couldn't ally themselves to parties with such fundamental differences, even though there was some general agreement that Brexit was a bad mistake. So in the end, the deep ideological differences trumped the overall desire to reverse the Brexit decision.
Can you please not use that word again?
Trump. No, I'll avoid that. Yes, that is a... Yes, okay. As I said it, I was regretting my words, yes.
Okay, but now, before the elections, there was some talk about this strategy of giving up certain constituencies because the other party was bigger there, between Labour and Liberal Democrats. And you are suggesting that that did not happen, or not enough?
It happened on a tiny basis with a few instances, but never with Labour. It was always with Lib Dems and Greens or Plaid Cymru.
Not with Labour.
Not with Labour. Ah. Labour was very much the ideological divide between Labour and the others really overcame any of the Brexit issues.
Okay. can we also say that the Labour Party itself, and particularly the Labour leadership, made some big strategic mistakes?
Yes. I think they were Labour's position of renegotiate and then put it back to the people was not necessarily a bad position to take. In many ways, there's a lot of common sense about it, because they were the only party who were prepared to bring the citizens back into the equation and put it back to them on the basis that we know a lot more now than we did when the vote was first taken. The difficulty was that Jeremy Corbyn and his closest associates took a long time to arrive at that position. It was almost as though his traditional Euroscepticism, which he's been a part of his DNA from his years as a student and a mentee of Ben, Tony Benn.
Tony Benn, yeah.
Yeah, meant that he found it very, very difficult to take a pro Remain position.
Mm.
So it was as though he was dragged kicking and screaming back into that position, or very reluctantly. So it may have been the right position, but it took so long for him to reach that position that it didn't really seem authentic. It seemed like a kind of a compromise, a fudge. He looked weak compared with Johnson's absolute conviction on message, let's get Brexit done. This thing of another referendum, renegotiation, it just felt to the British electorate like more of the same, stuck in the mud.
Too complicated, maybe.
Too complicated, and also not resolving anything quickly.
Mm.
Johnson carries this message, which will be a flawed message. We'll see the way that this unravels. But this was a flawed message of let's get Brexit done. And let me actually say what is going to happen now, because this is more important than the history. That's
okay.
Done. That's done and dusted.
So please do.
What we're facing now is, in game theory, and you have to understand that Johnson's is almost wingman, if you like, or almost the sidekick of Cummings, who is
Dominic Cummings,
the brain lord of Brexit. He is a student of game theory. And what we have is a vision of two cars that are facing each other and driving towards each other at great speed. And in game theory, what do you have to do to convince your enemy that you are serious, that you are determined, that you are not going to back down? And Cummings's position and game theory's position is the only way you can convince beyond doubt the enemy that you mean business is that you pull the steering wheel out and throw it out of the window. That's the only thing that will make the enemy blink. The only trouble in that analysis is what you've got is a small Ford car hurtling towards a Sherman tank.
Yeah, that was my question. Like, who is sitting in the other vehicle? But that's the tank.
Exactly.
Okay.
Game theory depends on both cars being the same size.
Yeah, yeah, yeah.
But that is not the case. And so those of us with the misfortune to be living in the UK at the moment are in for a terrible shock. And so I'm just back in Amsterdam for a little bit of nostalgia and fondness for the good.
It may
days.
Be the last time, David. Maybe maybe you can't escape anymore after.
I mean, they won't give you a visa later
on.
They'll give me a visa for little short visits to come and spend a few of the carefully diminishing pound in its value to spend on a few trinkets from the cheese shops here.
Mm, okay. Well, it has been a pleasure having you as our Brexit correspondent.
Look at Donald Trump.
But since you made so many mistakes in your predictions over the last year.
Oh dear, I feel something coming.
I have to say something to you, which may sound a little bit harsh, but I'll do it anyway.
The moeilijk gesprek.
You're fired.
Oh no! Shouldn't this be like The Apprentice? Shouldn't I be able to plead for my position?
You're fired.
Well, you don't have to.
You're fired. You're fired. You're fired. You're
because
fired. You're fired. You're
we've
fired.
Got. We found you're a solution.
Fired. You're fired. You're fired. Ooh,
solution.
The solution is the that you will solution. Be promoted to the you're official fired. Position of. Post Brexit correspondent.
That's fabulous because that sounds like the PBC.
Yes, it is.
The post Brexit correspondent.
Yes.
The new foundation, the new broadcast company, the PBC.
You're fired.
Thank you very much, Menno. And as always, it's been a pleasure.
Okay. Yes, you're welcome.
Okay.
Then again, it was, if you look back, how can you defend the European Union? I mean, it's shit. It's a big crime. It's terrible.
What are you going to do? Are you going to advocate the views?
No. But so, it's madness to step out this way. You should reform the European Union. You should try to make something out of it. And it's a simple, made simple way. Oh, we can get out of it. Only you pay. So it's not an option. There's a lot of people who want the Netherlands out of the EU. And for most of my life, I have been against the EU because it's shit. Because it destroys people and it destroys companies. And small companies suffer from big companies. And the decision-making is done by big firms that write the laws for the parliamentaries. I mean, it's a big pile of shit.
Sure.
So we are forced in a corner to defend the European Union, which is absolute bollocks.
Well, we have one big disadvantage. Yeah? You know that as well as I do.
Which is?
Which is that you and I have never been out of the EU since the day we were born. We have been part of the EU, so we don't know what it is like to be out of the EU.
It had a different name. And we have never been asked to join also. Nobody has voted to go into the EU.
No.
So that's one point. I just want to say that.
Well, that's very well put. And you're absolutely right. There's a huge amount wrong with the EU. And when Menno points out that you don't know what it's like to be out of the EU, you're very fortunate because you're going to see an experiment in being out of the EU. You're going to be able to watch what happens to the UK. And maybe I, with my bias and my belief that the people who will really suffer in this experiment will be the people that that Jeremy Corbyn was put there to defend, which is the lower paid and the working class people of the UK, we're going to see whether or not they are the beneficiaries of this experiment. Mm. And you're going to see maybe whether or not your assumptions that it's such a bad place to be are factually correct by seeing what happens to us.
Yeah.
But it's
you
not.
You may be right.
Yeah. No, but it's just that's not. There's no real reason to be happy about the European Union, because there's so much things that you can criticize the European Union about. It's only that Brexit is not the solution. That's the whole thing. I would remain, but I think there's a lot of work to be done on the European Union.
Yeah, nobody doubts that, and that's never been an argument. The argument is, do you throw the baby out with the bathwater? Because there's a lot of baby as well as a lot of bathwater.
Yeah, but that's the difficult proposition of the Remainers in the elections that we just saw.
That's true. Baby and bathwater, how you untangle them, how you unscramble an omelette, to mix my metaphors, is actually the difficulty, because doing that is such a complex thing, and complexity doesn't win elections. No. Actually, oversimplification and falsehoods win elections.
Yeah. Yeah. Right. Yes.
Yes. Okay.
And get the toothpaste back into the tube.
Yeah, more metaphors to match. Yeah.
There's some completely different thing. And maybe it's
talking about toothpaste, we're going to
you want to
talk
go
about
on.
Soup.
Soup, yeah, we're going to call soup. But there's one thing. I was looking on the internet, and you have been in Amsterdam for quite some time in the past. So we treat you as a foreigner, but you have been very Amsterdamish too.
Yes, I love Amsterdam, and I've lived here a long time, but I haven't. For 10 years, I've been in England.
I have in my possession a single record, sounding very English, an experimental record.
Is it by the Sets?
Right. And your name is on it.
Absolutely. I was one of the members of the Sets.
And Vinyl Man.
Studio Bat Space. Yeah, Vinyl Man. It's a masterpiece of fake punk.
Who yes. are the other members of this infernal band?
Rod Summers and Annie Wright.
Aha, uh-huh, okay.
My ex-wife.
Aha. Uh-huh.
Okay, and you use a bit of the Softies, which was also a British band living in Holland, a punk band living in Holland.
Yeah,
in the tape loop.
Yeah, that's right. Rod Summers was a very early mashup artist. He lives in Maastricht, and he's a fantastic male artist and a student and protege of Raoul Maroquin. He will not thank me for saying so, but Raoul Maroquin brought Rod Summers into the world. Rod Summers was actually in the Royal Air Force when he met Raoul in Maastricht, and Raoul persuaded him to become an artist.
Just to get an impression of what it is.
Oh!
It's a tape loop. Here's the end of the loop, and then we go get it again. Fantastic.
Where did you find it?
Concerto. And a friend of mine had bought one, and there was another one, and I bought it. It was for sale. It wasn't in 1981 or so.
That's probably worth a lot of money now, because that handwriting is from Raoul, and it was from the world's first TV convention, and so these works are selling in art fairs around the world.
Really?
Yeah, so who's ever got it doesn't realize what a bargain they've got.
I think it was one guild or something like that. It's fantastic. There's another British band doing something like it afterwards with a double cassette deck, taping the instrumental parts of punk music and then shouting over it, which is the same recipe as this, taking someone else's record, putting it in a loop, and put your own vocals over it.
That's it. Well, I didn't realize that, but I was just the singer, man, and the songwriter.
And you were 3 years earlier than the others.
Yeah, that's the main thing. Be first. Yeah, be first or go home.
Okay, thanks. Let's call Elke.
Ja.
Zij heeft de actie gedaan.
Talk about Sue.
Patpoe, serieus, je meent André.
Gaat over Sue.
Ik heb het nummer hier. Dit is het nummer.
Ja.
Kan jij het op jouw toestel draaien?
Ja, ik ben helemaal...
Ondertussen horen we nog The Sets, Vinyl Man. Ik klinkt ook heel Engels. De muziek klinkt Engels. De zang is Engels.
Vinyl Man, Vinyl Man or Viral Man?
Vinyl Man.
What does it mean?
Vinyl, like a record.
Vinyl Man.
Vinyl Man.